kein Gelul.
Die kan er werkelijk geen ene reet van. Het is een gemiddelde reactie van een Feyenoord supporter bij een willekeurige transfer. Pelle, Marsman, Mols, Van der Heijden, Immers, allemaal niks. Al dus wij zelf. Het blijft een bijzonder fenomeen. Vrijwel iedere nieuwe speler komt bij ons binnen met een achterstand. We verwachten er blijkbaar weinig van. En dat is misschien ook wel te begrijpen. We zijn al jarenlang geen uitblinkers bij het binnenhalen van goede spelers. Voor elke Pelle hebben we ook een Singh, Tidaldi of Cissé. En tegenover elke Janmaat staat ook een Ignatovic, Huizigums of Babels. We willen er misschien wel in vertrouwen, maar de geschiedenis weerhoudt ons. Zo ook afgelopen zomer. Wat moest Feyenoord in vredesnaam met een Oostenrijker van 29? En waarom zouden wij zitten wachten op een huurling van Spartak die al 2 jaar lang amper van de bank gekomen was? En was Arnsen soms dronken toen hij op de slotdag de Nigeriaanse Belg binnenhaalde? Nee, Dessers kan er werkelijk geen ene reet van. Ik steek meteen de hand in eigen boezem. Ik vond Dessers helemaal niks. Ja, hartstikke leuke gozer, maar goed genoeg voor Feyenoord? Nee, dat kon hij toch niet zijn? Zijn eerste minuten bij Feyenoord 1 bevestigden mij in mijn eerdere oordeel. In dat kwartiertje in Israël deed de huurling van Genk vrijwel alles fout. En dat triggerde meteen een ander fenomeen rondom nieuwe aanwinsten. Je gelijk willen halen. Op Twitter, WhatsApp of waar dan ook. De typische reacties kennen we allemaal. Zie je nou wel dat Dessers er niks van kan? Ik zei het toch, typische Feyenoord aankoop. En dan ineens spelen we in Eindhoven. En dan mag diezelfde flutspeler 8 minuten voor tijd invallen. En hoe? Met een subtiele assist, een lekkere goal en een nog misschien wel mooiere viering van het doelpunt doet hij precies wat nodig is om mensen zoals ik de mond te snoeren. Cyril, het is nog vroeg en er zullen vast genoeg momenten zijn dat ik je vervoeter, maar ik ga alvast door het stof. Je hebt me laten inzien dat ik niet te snel moet oordelen. Sorry daarvoor. Blijf die leuke, opgewekte gast en ga vooral zo door. Jij snapte al wat we in Rotterdam-Zuid willen. Ik inmiddels ook. Geen woorden, maar daden. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik maak met mijn 2 jaar maandag kompalen. Want het is inmiddels zijn wij met z'n drieën elke week aan het roer. Ik zit tegenover Rob.
Jopie.
En Misha.
Jopie.
Ja jongens, er zijn wel eens uitzendingen die minder leuk zijn om te maken.
Zo.
En er zijn wel eens uitzendingen die heel leuk zijn om te maken.
Ja, het was lekker wakker worden als Feyenoorder vandaag.
Oh, zo. Wat een wedstrijd. Ja, want we hebben natuurlijk met z'n allen gekeken naar PSV uit. We waren alle drie niet in het stadion. We hebben allemaal voor het buisje gekeken.
Nou ja, ik heb moeten werken.
Maar jij hebt de wedstrijd
op de maandagochtend teruggekeken.
Nogmaals yes. Respect. Maar wat een wedstrijd, jongens. Ja, van tevoren zag ik de voorspellingen binnenkomen. Ik was een beetje somber van jullie voorspellingen. Allemaal gelijkspelletjes, nederlagen. Niemand had er heel veel vertrouwen in. Want nee. Het grote PSV, we vergeten gemakshalve dat we elk jaar daar gaan winnen.
Bijna wel, ja.
Maar dat we met 4-0 of 0-4 zouden winnen.
De laatste keer dat we daar wonnen, Johan, was 2016.
Maar we gaan voor mijn gevoel altijd weg met een resultaat. PSV. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik had 0-4 had ik ook echt niet durven dromen.
Nee,
ik had stiekempjes gehoopt op een overwinning. En met een gelijkspel was ik ook al helemaal tevreden geweest. Maar wat een middag. Wat een feest. Waar moeten we beginnen?
Nou ja, even bij het verwachtingspatroon beginnen. Wat ik merkte bij mezelf, en dat was niet pas toen het 0-4 stond of 0-3. Maar eigenlijk ook al voor de 0-1. Dat was natuurlijk wel een duidelijk spelbeeld. PSV probeerde aan te vallen. Lukt ze eigenlijk niet. Wij verdedigen heel goed.
Ja.
En ik zat toen ineens te denken, ik ben heel relaxed. Ik ben hier heel relaxed naar het kijken. Ja. Natuurlijk wel met een wedstrijdspanning.
Ja.
Maar toen dacht ik, als wij deze wedstrijd in Amsterdam nu aan het spelen waren en dit waren de verhoudingen, dan had ik al 3 keer met diarree op de wc gezeten.
Ja.
Van de spanning. En bij PSV heb ik dat gewoon niet. En ik denk dat de spelers precies hetzelfde in die wedstrijd zitten. PSV uit of thuis, maakt niet uit. Je hebt vertrouwen op een of andere manier.
Ja.
En dat straalde deze jongens wel echt gigantisch uit. En je had het net over die, eigenlijk de 3 man, Uisnes, Pedersen, Trauner.
Ja.
Die hebben volgens mij, hoeveel hebben die gekost met z'n drieën?
Ja, nog geen 2,5 miljoen.
Ja, dat is toch waanzinnig.
Ja,
inmiddels ook wel stellen, hè, want dat is, ja, het is nog vroeg, bla bla bla. Maar de statistiek, Trauner, Senesi, Bijlo, de Bermuda-driehoek, die wij trouwens hebben bedacht.
Ja, die Krabbedammers die gepikt heeft.
Ja, 7 wedstrijden, 0 tegendoelpunten. En dat, maar dat zie je eraan af. aan de manier waarop wij verdedigen.
We zitten allemaal in de Hosanna-stemming.
Ja.
En ik vroeg toen Misha hier binnenkwam, ik zei, joh, lekker genoten. Hij zei, ja, nou, de wedstrijd was niet per se heel goed voor de Feyenoord-kant. En dat is natuurlijk wel het eerlijke verhaal. Kijk, 0-4 geeft het indruk dat je ze helemaal tureluus hebt gespeeld. Ja.
Nou, Feyenoord is gewoon genadeloos geweest in de afronding.
Ja.
Echt, Feyenoord heeft denk ik oprecht maar 6 kansen gehad. En er zijn er gewoon 4 van ingevlogen.
Ja, ja. Nou, ik zit even te kijken. Die bal van Til die niet goed raakt. Daar waar Torstra wel goed raakt, komen we straks vast wel op.
Ja,
ik denk nog even aan afstandsschot van Linssen. Ik denk nog even aan Dessers die eigenlijk moeten leggen.
Dan kom je op.
Nou ja, kom je 7 kansen. Ja. 7 kansen. Maar goed, maar het maakt niet uit. We hoeven niet alle kansen te
ontleden. Blijkbaar maar 4 op goal.
Ja, nou ja, dat is op zich een aardige start. Maar het is meer wat ik nog belangrijker vind, is van wat er tegenover staat. Ik bedoel, het was niet zeg maar soort van het pressing Feyenoord wat we graag zien en wat we de afgelopen weken in fases of soms langere tijd
dat was
gezien.
Ook een soort zelfmoord geweest.
Met deze voorhoede, ondanks dat zij met een...
Het was een behoudende manier van spelen.
Ja, maar wel, en dat vind ik dan, want als je mij vraagt wie nou de man van de wedstrijd is, dan
weet ik al wie je gaat noemen.
Arne Slot.
Ja.
Omdat je van tevoren, was wel de vraag, gaat Torstra spelen? Ja, de nee. Nou, uiteindelijk speelt hij inderdaad eigenlijk gewoon als middenvelder. Ja. En Til is dan een valse spits. Terwijl ik dacht, Bax gaat in de spits en Torstra gaat als valse rechts buiten. Nou, dat was dus anders. En dat vind ik dan het mooie van onze trainer. Zeker in deze week waarin we weer naar die Disney-documentaire hebben zitten kijken. En we een fragment zien van Dick Advocaat, dat hij staat te praten met Hans Kraaij en dat Hans Kraaij hem moet vertellen... Oh ja, Utrecht speelt met twee spitsen. En dat je de paniek in de ogen van Dick Advocaat ziet. Twee spitsen? Ja. Nou, en als je dan achteraf de verhalen hoort van Arne Slot... dat hij meerdere wedstrijden van PSV heeft gekeken... dat hij gezien heeft, we willen directer spelen vaak op de spits. In dit geval Til. Afvallende bal zorgen wij dat we dus een man meer hebben op het middenveld. En vanuit daar het voetbal. En zo is ook een van de goals gewoon gekomen. Hè? Lange bal van Linssen op Torstra die de bal afpakt en uiteindelijk er ook inschiet. Ja, ik vind het fantastisch. En je weet het, ik ben altijd heel kritisch op de wissels.
Je kan je heel erg
op het moment
zeggen,
dat je Linssen, die na de wedstrijd ook gewoon vol enthousiasme staat te vertellen. Ja, ik wist dat ik op de bank zou zitten. Tuurlijk, ik had graag willen spelen. Maar ik snap het, ik heb niks te vertellen.
Ja. Maar dat is al ijzersterk, hè, van Slot. Het gewoon open vertellen van, kijk, dit is het plan, hier wil ik naartoe. En zo gaan we spelen.
En dat je spelers meekrijgt.
Juist,
ja.
Want het is al leuk om de nummers 1 tot met 11 mee te krijgen. Maar Linssen is eigenlijk toch al de hele seizoen een basisspeler. Ja, die moet je toch in de belangrijkste wedstrijd tot nu toe van het seizoen zit je hem aan de kant.
Ja.
Maar duidelijkheid, dat is gewoon wat de gasten willen. En als jij alles op het last minute doet en je betrekt die gasten er niet bij, dan ga je een beetje...
Nou, dat is inderdaad het grote verschil met vorig seizoen. Hè?
Ja.
En daar krijgen we nu door die documentaire een inkijkje in ook.
Ja.
Maar dat bevestigt toch al wat we al lange tijd vermoeden natuurlijk.
Ja.
Maar dit is heel fijn. En Liz zegt ook, een paar dagen geleden wist ik het al. Dus het is niet een verrassing meer.
Nee.
Maar als je dan inderdaad ook nog daar vrede mee hebt, zodanig dat je met plezier nog gaat invallen.
Ja, maar je geeft hem ook de tijd om er vrede mee te hebben.
Ja, precies.
Ja, precies. Het is niet een kwartier voor de wedstrijd dat je zegt, oh trouwens, je zit op de bank.
Ja,
want dan komt dat veel harder aan.
Dan zie je altijd die beelden van die spelers die een lang gezicht hebben op de bank.
Ja. Ja, waanzinnig, man.
Ja, en uiteindelijk zou je het op zondag toch met z'n allen moeten doen, weet je?
Ja.
Weet je wat?
En is hij gewoon belangrijk, hè? Ja. Want Linssen en ook Dessers, ik heb net natuurlijk in mijn aftrap al een stukje over verteld. Dessers komen zo nog wel op. Maar de wissels allemaal goed.
Ja.
Want ook, weet je, Hendricks en Geertruiden, je hebt ze niet gezien. En dat is positief, want op dat moment stonden we 2-0 voor. Dus je had verwacht dat PSV ging drukken. Nou, je hebt ze niet gezien. Dat betekent dat we... Ook dat stukje, PSV was echt een tandeloze tijger.
Ik vond Feyenoord ook gewoon heel volwassen. Volwassen.
Dat is het. Dus heel gewoon
en een
gespeeld.
Rust. Wat een, dat zorgt ook, hè? Ja, de rust achterin.
Achterin wel, ja. Ja, want wat ik Feyenoord supergoed vond doen, want PSV drukte, zeker de tweede helft, echt wel behoorlijk.
Ja, de eerste 20 minuten van de tweede helft stond Feyenoord zwaar onder druk.
Ja, ja. Maar eigenlijk geen kans weggegeven.
Nee, precies. Geen één kans.
Nee, ja.
En toch heb ik het idee dat ze wel op een bepaalde manier druk zetten, Feyenoord. Dat klinkt misschien gek, maar dat deden ze gewoon op hun eigen 16. Met de middenvelders, vooral Uisnes, Kukzu, Torstra zat er ook vaak nog bij. Dat zegt op het moment dat daar zeg maar een spits of een 10 aan de bal kwam, Kutsen vaak bijvoorbeeld.
Ja,
dan doken ze met 3 man erbovenop. Ja. Dus echt net voor de eigen 16 onderscheppen ze de bal. En dan ligt er ineens ruimte. Daar was Feyenoord wel echt slordig.
Ja. Maar ook, ja. Want op een gegeven moment, ik zag een artikel op VI Pro te lezen. Dat heeft Pieter Zwart, die doet dat. Nou, ik weet niet hoe die wedstrijden kijkt. En tegelijkertijd binnen 5 minuten daarna altijd een analyse heeft. Reet knap.
Ja.
Maar die liet ook met allemaal plaatjes zien. Ook als je ziet wat, kijk, een Jahan Baksa was wederom niet zo heel goed.
Nee.
Maar als je ziet wat die verdedigend doet.
Ja.
Die heeft bij fases gewoon rechtsback gestaan om maar gewoon met Max mee te lopen. En daardoor ook soort van hun gevaar. Want ja, Max is uiteindelijk ook niet in de wedstrijd gekomen. Net zoals als hun rechtsback, die gozer, die deze. ook niet, weet je, en dat is omdat
Sinisterra... Gutsen ook weinig gezien.
Ja? Precies, ja, van de wereldster Gutsen. Ik heb elk interview wel moeten lezen hoe geweldig het is dat hij nog een jaar in de Eredivisie blijft en hoe geweldig het is. Ik heb hem niet gezien.
Ja, nee. Maar...
Tuurlijk, maar die... ik zeg niet dat hij daarmee niet goed is, maar dat betekent wel dat het strijdplan van Feyenoord...
Zeker.
En daarom zeg ik, Arne Slot was voor mij de man van de wedstrijd. Die heeft gewoon bekeken van waar liggen hun gevaren. Zij willen heel graag compact spelen, alles via het midden.
Ja.
Dat afsluiten, afschermen. Ja, dat is gewoon zo goed gedaan. En dat ja. hij heeft de spelers meegekregen. Van de linksback tot en met de rechtsbuiten. Ja. Ze deden het allemaal. Ja, en in ons Bermuda-driehoek komt inderdaad echt helemaal niemand door. Want Senesi wordt ook per wedstrijd beter met Trauner naast hem.
Ja, ja.
Maar dat verklaart ook gewoon die rust voor die gasten, zeg maar. Weet je wel, die twee... Die hebben een natuurlijke klik met elkaar.
Ja.
Waardoor, als je zelf voetbalt, weet je dat als er twee mensen achterin staan waar je op kan vertrouwen,
ja,
dan speel je ook gewoon lekkerder. Ja,
dat voetbalt echt lekker dan wanneer je IJ achter je hebt lopen.
Nou, omdat je daar iemand hebt staan die onvoorspelbaar is.
Ja.
En dat hadden ze misschien met Utrecht ook wel, hè, met Hendricks die daar...
Was even wennen.
Begon ook onwennig toen, ja.
En dat merk je, want het team wordt daar een beetje onrustig van. Maar... Ja. Als de as zo blijft staan...
Goh, ja, het is wel te hopen, hè?
Ja, maar het is...
Het is nu echt wel heel lekker om naar te kijken, hè?
Het is misschien veel te opportun, want ik zei net in mijn aftrap... je moet spelers niet te snel beoordelen. Moeten we het ook niet de positieve kant op doen. Maar Trauner zou wel eens de beste aankoop van de afgelopen 10 jaar geweest kunnen zijn. Nee, maar het is...
Ja.
En we hebben een paar leuke... Ik bedoel, zijn compaan naast hem, Senesi, is ook prima. Ja. Alleen Trauner, ja, het is alsof echt een magneet in dat pleistertje op zijn neus zit. Elke bal die eindigt, waar die ook is, of het nou een kopduel is, elk duel wint hij voor mijn gevoel. Statistieken zeggen weliswaar wat anders, maar voor mijn gevoel wint hij 100% van de duels.
En wat mooi is, hij heeft geen tackle uitgevoerd, hè?
Nee, maar dat is omdat hij gewoon zo goed positioneert.
Ja.
Elke keer staat hij goed. Ja, ik geniet zo van de strijdlust van Feyenoord met die goal, ja. Als qua timing was dat natuurlijk wel fantastisch. Precies, zeg maar, voor het rustsignaal.
Dat was geen beter moment om op zo'n moment te scoren.
Maar die rush van Pedersen, die...
Ja, die jongen mogen we ook wel even noemen.
Ja, absoluut.
Oh,
blij dat dat meevalt, hè? Die
ja,
keiharde
knal. Dat het inderdaad mee lijkt te vallen. Maar echt een want dat was in het begin van het seizoen, weten we nog. Dat we zaten zei ik, ja, leuk dat hij elke keer naar voren rent. Maar op het moment dat hij voorzet geeft, eindigt hij altijd in de derde ring.
Ja, precies.
Nou, deze bal was natuurlijk geweldig gegeven. Maar wat Toornstra met die bal doet...
Maar Toornstra maakt wel vaak van dit soort doelpunten, hè? Van die mooie goals.
Dat is niet normaal, zo beheerst uit de lucht halen. Ja, die techniek is wel echt heerlijk om naar te kijken. Je zei al, Til had eigenlijk bijna op dezelfde plek dat ook kunnen doen. Nou, die raakte hem niet echt lekker.
Nee, die ging er voorlangs.
Oh, dit was zo'n goede goal, zeg. Ja, niet normaal. En trouwens die tweede ook, hoor. Die schiet je ook echt heel strak.
Heel precies geplaatst. Ja. Bedoel, het is nu het moment dat we ook eventjes kunnen gaan lachen om PSV. Want we hebben ze nog redelijk respectvol behandeld. Die hebben natuurlijk wel de slechtste keeper van de Eredivisie. Die Drommel, dat zou dan zogenaamd een concurrent voor Bijlen moeten zijn. Maar die gozer pakt werkelijk echt geen bal.
Nee,
hebben ze 4 miljoen voor betaald, hè?
Maar dan doe je Feyenoord een beetje tekort, vind ik. Want die bal van Toornstra, die heb je echt niet als keeper.
Maar hij reageert gewoon niet. Hij reageert gewoon echt niet. En bij die andere bal, één zo'n
Maar
het is geen puntenpakker.
Tweede goal van Toornstra, die pak je ook niet als keeper. De enige die hij misschien nog had kunnen pareren was Dessers.
Dessers was in zijn 6-meter gebied.
Wat was die andere rol? Ja, Linsen. Ja,
nee,
ja.
Maar die van Dessers had hij ook niet kunnen houden.
Nee, maar het gaat me meer... Het is, weet je, ik word een beetje moe van... En dat doen wij in Rotterdam ook wel aan mee. Dat we al onze eigen spelers vaak wat maar naar beneden schrijven en naar beneden praten.
Ja,
op het moment.
Ja.
Vorige week speelden we tegen Haifa. Toen was alles kut. Toen kon niemand er wat van. Moest Toornstra zo snel mogelijk naar de tribunes... Enzovoort. We kennen de verhalen allemaal wel. En 4 dagen later is het allemaal weer Hosanna. Dat is natuurlijk hoe de voetbalwereld soms werkt.
Ja.
Maar Bijlo, ten over Drommel is toch geen discussie?
Nee.
Er wordt af en toe nog geprobeerd om daar discussie van te maken.
Ik weet niet waar jij die discussie hoort, hoor. Maar volgens mij is iedereen er unaniem over eens dat Bijlo de nummer 1 is.
Dan tikken we hem bij deze af.
Ja.
En als je het hebt over trainer, Schmid werd natuurlijk vaak gezien ook als de wondertrainer.
Ja, maar ook daarvan zeg ik natuurlijk, het is iedere keer tricky geweest. Ik bel altijd met mijn moeder voordat ik hierheen.
Ja, ja.
Ja, als ik hierheen rijd, want dat is een handig kwartiertje bellen. En die had dan ook Studio Voetbal gezien, waar het ook over die wissels ging. Ik zei, nou, ten eerste baal ik van het feit dat het alleen maar bijna over het slechte wisselen van Schmid gaat, in plaats van dat het over Feyenoord gaat. Dat stoort me. Nou, gelukkig zijn wij er nog.
Ja, nou ja, eens.
Maar ten tweede, en dat is ook waar we natuurlijk allemaal een handje van hebben, tot nu toe draaide PSV natuurlijk wel aardig. Die hebben behoorlijk... Ook met zo'n mafwisselbeleid van spelers rust geven. Nee, dat is...
En ik ga ook nog wel eens...
En nu gaat het één keer volledig mis bij PSV.
Ja, maar het was niet alleen de wissels. Want hij... Kijk, en Torstra zei het natuurlijk ook, toen op een gegeven moment Gakpo eruit ging, ja, dat ze gevoelsmatig het gevoel hadden van er is meer te halen.
Ja.
De statistieken wezen dat ook, dat ze daarna meer duels gingen winnen. Ja. Dus bedoel, het is niet
en,
alleen...
En logisch ook, want Gakpo was in de eerste helft gewoon de gevaarlijkste man van PSV.
Sowieso, fantastische speler. Ik bedoel, ja, daar was ik blij mee dat hij op een gegeven moment ook eruit ging. Ja. Maar het begon voor de wedstrijd al. Dan zit ik naar hun opstelling te kijken. En als je het hebt over een soort van boost. En ik ben niet eens een speler. Maar dan zie ik Madueke op de bank. Ik zie Van Ginkel op de bank.
Ja.
Ik zie die rechtsback van ze, die normaal gesproken speelt, zie ik op de bank. Dan heb ik al het gevoel. Oh, nou, ze starten niet met hun sterkste elf. Want Madueke, in wat voor vorm je dan ook bent, die is altijd nog beter dan,
ja,
dan die Portugese dribbelaar.
Ja.
Nee, maar Dat Gehannes, ja, en ook daarbij Slot, die legt gewoon uit. We weten wat hij wil. Weet je, op het moment dat we uit naar Elfsborg moeten en eigenlijk er niks meer te... Dan weten we gewoon, hij gaat toch proberen de beste elf op te stellen. Ja. Hij gaat niet ineens 8 mensen eruit halen. Misschien straks onverstandig, dat zou best wel eens kunnen zijn. Want soms denk ik wel eens, misschien moet je een beetje rouleren. Niet zoals,
nou ja,
maar 1 of 2 spelers zou misschien wel handig zijn.
Is misschien mede de nederlaag in Utrecht aan te danken natuurlijk. Dat ik wel het idee dat de energie echt uit de ploeg.
Daar
nu
zagen we. En wat ik denk ik ook meespeelt, daar komen we straks ook nog wel op misschien. Dagen rust. Wel natuurlijk wel 2 dagen extra rust. Dat helpt wel.
Ja.
Ik wil zeg maar niet onze overwinning naar beneden praten. Maar we waren scherper, fitter.
Ja.
En dus beter. Een man die nog niet genoemd is, want we hebben Torstra besproken, we hebben onze Bermuda-driehoek gehad, we hebben Pedersen genomen, van wie ik ook een gigantisch genoten heb, is ook een andere aanwist, Uisnes.
Ja.
Die stond misschien toch wel verrassend in de basis, want hè, mensen hadden misschien toch Torstra weer verwacht en dan gewoon met Jahan Baks, Linssen en Sinisterra voorop, maar ja, het was een andere variant. Hij is, ja, Freek zei het in onze WhatsApp-groep, hij is onopvallend goed.
Ja.
Als je hem zou vragen van ja, wat voor soort type speler is, beschrijven hem eens, denk je ja... Hij pakt wel eens een bal af.
Ja, precies.
Hij loopt af en toe met een bal en hij geeft hem wel eens naar... of niet wel eens, hij geeft hem bijna altijd wel naar een medespeler.
Kleur, ja.
Maar het is allemaal niet zo spectaculair. Het is niet een soort van, jeetje, wat is...
Nee, het is een functioneel speler.
Ik heb niet het gevoel dat de scouts van Europa allemaal denken... Hey,
mogen wij de vergelijking maken met El Amadi?
Ja, die was wel iets nadrukkelijker aanwezig, had ik het idee.
Ik denk dat El Amadi iets verdedigend misschien ook iets beter nog was. Maar er komen 2 goals, komen min of meer op zijn konto, dat hij een bal afpakt op het middenveld,
ja,
waardoor uiteindelijk een goal komt.
Ja, wel eentje raakt hij dezelfde bal kwijt nog, hè?
Eens.
Ja. Maar
eens.
Goed, doet hij in 1 keer die op zijn billen, dat hij nog een tikje
dat hij op de grond lag met zo'n heel, zo'n uiterste poging om die bal nog inderdaad naar voor te spelen.
Maar het is echt voor mij fysiek ook helemaal in orde.
Ja.
Ik heb het idee dat hij ook een conditie van een paard heeft.
Ja, al die Noren.
Ja.
Dat is, nee, dus ik
die passen zich eigenlijk best wel makkelijk aan, hè, die Noren.
Ja, maar alle aanwinsten.
Ja.
Ook de man waar ik het meest kritisch op was, ja, Dessers.
Ja.
Het waren maar 7-8 minuten.
Ja, maar hij stond er wel, hè?
Nou ja, die assist, onderbelicht, perfect. Hè? Die bal op Torstra precies
goed
neerleggen, waardoor Torstra inderdaad alleen maar hoefde te... Nou ja, alleen maar, ik raak hem niet zo, maar hij is gewoon echt precies goed gegeven. En daarna die goal.
Ja, die goal waar die natuurlijk ook, die verlengt hij eerst ook nog op Sinisterra.
Ja, precies.
Ook een subtiel balletje.
Ja.
Deed hij echt prima.
Sini weer met 2 assists. Ja, het is...
Hij had niet beter kunnen juichen, hè?
Nee.
Heerlijk, hoe die man daar in de hoek heen.
Nou, nee, maar had jij door? Want ik was dus, ter voorbereiding op vandaag, was ik nog even zijn tweets aan het bekijken. Want ik wist dat hij had gezegd over geen woorden, maar daden.
Ja.
Wat ik in de aftrap ook zei. En toen kwam ik inderdaad op zijn eerste tweet toen hij bij de club was. Dat hij zei, ik kan nu allemaal mooie woorden zeggen, maar hey, ik ga het gewoon maar laten zien. Oh, en trouwens, als ik dan toch wat moet zeggen, ik hoop jullie snel te zien bij de cornervlag als ik een goaltje kon vieren.
Ja.
Ik had dat niet zo paraat. En daarom extra mooi als je hem inderdaad gisteren met die cornervlag zo in die hoek ziet met al die debiele PSV-supporters waar het schuim op
sterk,
de bek staat.
Heel sterk.
Het is
daar heeft hij punten gescoord.
Het is echt een heel mooi mannetje. En je kan Je kan geen hekel aan hem hebben. We zullen misschien echt nog wel eens vaker zeggen, ja, oké. Okay. Ik hoop het niet, hè. Ik hoop dat hij me vanaf nu alleen maar gaat verbazen.
Ja.
Maar dit was wel een heerlijke binnenkomen. Dit was echt heerlijk.
Een mooie opsteking.
Een heerlijke wedstrijd. Ja. En je kunnen we wel even opteren. Zullen we even naar de bakens gaan?
Rondje buitenland, ja, zeker.
Bakens in de vette.
Ja, daar waar het Feyenoord fantastisch was.
Was het niet best?
Poverweekje.
Poverweekje, daar is hij weer.
Ik ben wel heel blij dat je me een keer kan zeggen.
Maar ik denk wel dat ik...
Ik heb er eentje.
Ik ook.
Nou, ik begin op drie. Jullie mogen niet raden, want dan verklappen jullie straks alles. Oh. De nummer één hebben jullie in ieder geval zeker niet. Die andere zullen jullie waarschijnlijk wel raden. Op nummer drie heb ik namelijk deze week Summerville staan. Ja, eigenlijk ben ik altijd... Ja, je moet wel
verwacht.
Had wel het eerste moet je altijd spelen. En met Summerville zit toch een klein smetje aan. Toen hij de Kuip verliet naar dat contractgelul. Maar heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt. In de 67e minuut kwam hij erbij bij Leeds United in de belangrijke duel tegen Newcastle United. Want die staan alle twee vrij laag, altijd nog niet gewonnen. Bij een 1-1 stand, mocht niet baten, bleef 1-1. Kreeg wel complimenten van zijn trainer. Oh. En hij wordt nu als volwaardig selectielid gezien. Dus hij zit toch relatief snel heeft hij zich opgeknokt tot een selectielid. Ze hebben daar 4 buitenspelers bij Leeds. Er was er nu 1 geblesseerd, dus dan stijg je wat in de pickorde.
Ja.
Maar toch wel mooi dat een groot talent...
Dat is oprecht best netjes hoor, als Bielsa het in je ziet zitten.
Was de jongste debutant van Leeds, of tenminste de eerste tiener sinds 2004 weer in Leeds om zijn debuut te maken. Dus,
daar hebben ze wel oude lullen of dan altijd.
Maar daarom altijd gelul van spelers die zeggen, ik krijg geen kans bij Feyenoord, ik ga naar Engeland omdat ze daar een plan hebben. Ja, dat is natuurlijk, over het algemeen is dat natuurlijk lulkoek. Nou, in dit geval Summerville lijkt...
Ze hebben een portemonnee, dat is een beetje...
Precies, en dat is ook eerlijk. Nou, ja. Nummertje 2, dat is waarschijnlijk, wie wilden jullie gokken?
Bozenik.
Ja, die is inderdaad op nummertje 2, Bozenik. Hè? Natuurlijk onze huurling is verhuurd aan...
Daar heb ik er eentje die er... waarschijnlijk niet in komt.
Dan mag je daar straks nog wat over zeggen. Nou ja, het is natuurlijk naar Fortuna Düsseldorf gegaan. Nieuwe omgeving deed hem meteen goed, want hij was nog geen dag weg. Het scoorde over Slowakije. Ja. En nu in zijn eerste basiswedstrijd voor Düsseldorf heeft hij meteen weer geprikt. Een bal vanaf de zijkant heeft hij goed verlengd met zijn kopje in de verre hoek. Ja, en daarmee de gelijkmaker
gemaakt. Maar dat is precies hoe je hem moet gebruiken.
Ja, nou ja, precies. En ik hoop gewoon echt, want hij speelt tegen de koploper, tegen Regensburg.
Ja.
Geen onbelangrijke pot. En... Ja, gewoon lekker dat hij weer wat ritme krijgt, dat hij nu een basisplaats heeft gekregen. Ik hoop dat hij het lekker veel gaat scoren. Kijk, een optie tot koop. Dus al zou hij de 44 maken, dan vrees ik dat we hem niet meer terug gaan zien.
Nee, precies.
Maar wel lekker gewoon voor hem. Want als je het hebt over die gunfactor waar we het net over bij Dessers hadden, dat heeft Bozenik natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, je kan zeggen dat hij niet goed genoeg was, maar het was wel een heel leuk ventje die wel zijn pleuris uitgewerkt heeft. En dan op nummer 1. We gaan weer naar inmiddels wel mijn favoriete competitie. Derde niveau in Slowakije.
Oh,
we zijn weer terug bij Luis Pedro.
Wat goed.
FC Nitra. FC Nitra, inmiddels...
Ja, we weten het nu.
Ik
zei, god, die naam komt me bekend voor.
Ja.
Maar ja, hoe kan dat nou? Derde niveau Slowakije, daar kan ik ze niet verkennen.
Nee.
En dat klopt ook, maar Feyenoord heeft in de Youth League toen, in 2017, hebben ze natuurlijk tegen FC Nitra gevoetbald.
Ja, met de binnen de goal van Wouter Burger.
Ja, en dat werd toen gevierd. Nou, dat... ongelooflijk.
Maar hoe dan zo'n jeugdteam in zo'n Youth Champions League terecht?
Ja, ik denk misschien dat zij toen hoger speelden.
Maar dan is het daarna wel flink misgegaan met Nitra.
Dat vermoed ik ook. Maar goed, nu is het lekker weer boven. Ja, Luis lekker Pedro boven. Is daar actief en niet onverdienstelijk. Ze moest daar afgelopen weekend spelen tegen FK Slovan Levice.
No, lekker.
En het was een productief middagje voor Pedro, want het werd 3-0, 2 assists, 1 goal van Pedro.
Zo,
dus
hallo.
Die heeft
maar die kan er toch niet meer over straat en niet, hè?
Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat in elke kroeg dat hij gratis pils van hier tot China
Het schijnt krijgt. Dat hij al een standbeeld voor het stadion heeft staan.
Ja, dat het stadion vernoemd wordt, Luis Pedro staat. Mooi feitje nog.
Dat
ja,
ik vind echt mooi zijn.
Ook weer over mooie feitjes. Ik zit dan, want zoveel... dingen kan je het niet vinden over FC Nitra. Dus dan zit ik op een Instagram-pagina.
Ja.
In de opstelling wordt hij elke keer op, zeg maar bij zijn naam, nummertje 8, er staat Louis, maar dan L-O-U-I-S, terwijl zijn naam L-U-I-S is. Want op het moment dat hij gescoord heeft, zeggen ze wel gewoon Louis met een U-I. Maar in de opstelling doen ze hem elke keer met Louis.
Louis, waarom is dat? Weet je
geen niet. Idee. Dit is blijkbaar...
Ik denk copy-paste.
Analfabeet of zo, die daar misschien de opstellingen doet. Maar
mooi.
Het blijft verwonderen. Maar wie had jij dan op je...
Nou ja, zat hij van jou erbij?
Ja,
Bozenik, ja. Nee, ik zag toevallig dat Ricky Karsdorp een assistje had gegeven.
Ja.
In de Conference League.
Ja. Maar dit weekend verloren, dus...
Oké.
Maar inderdaad, een Karsdorp...
Goeie assist, maar...
Zeker.
Heb je die goal gezien?
Ja.
Poeh.
Ja, was ook een aardig goaltje. Ja. Dus Karsdorp
Torstrijaans.
Stond op mijn shortlist, maar heeft het niet gered.
Nou.
En toen ineens was daar het bericht van het Feyenoord Transfermarkt dat ondanks de aankondigingen van het kabinet dat we weer een volle stadions kregen en mochten,
ja,
dat Feyenoord toch besloot om een aantal vakken leeg te houden in de Conference League wedstrijden.
En dat, ja, is niet goed gevallen, hè?
Nou, dat is inderdaad niet goed gevallen, want, nou, wie mag ik het woord geven? Mischa, wat was, toen jij dat hoorde, toen je dat las, wat dacht en wat vond je daarvan?
Moeten we nog context geven aan dit verhaal? Want
nou ja, misschien inderdaad, de juiste context is dat eerst het bericht naar voren kwam van Feyenoord Transfermarkt. Dat Feyenoord overwoog om niet het stadion volledig uit te verkopen.
Ja.
Nou, toen kwam natuurlijk heel veel heisa op social media wederom van mensen die zeiden, ja, een paar maanden geleden staan jullie nog te smeken, geef ons geld, want anders redden we niet. Ja. En dan nu ineens, op het moment dat je je stadion uit kan verkopen, kan je uit angst voor boetes van, ja, de UEFA, want daar gaat het om dat we weer die trappen gaan bezetten en dat we weer vuurwerk gaan afsteken. Al is dat laatste heeft natuurlijk niks te maken met hoeveel mensen er zitten.
Nee.
Wordt er dan besloten om de vakken niet volledig uit te verkopen.
Ja.
Nou, en dan vinden mensen daar wat van. En daar vinden wij dan ook wat van. Dus dan is ook, zeker, het moment dat we dat gaan bespreken in de podcast.
Terecht ook wel. Want kijk, die kaarten die komen in de verkoop. En heel vaak bij Europese wedstrijden en bekerwedstrijden, dan kan je vrije kaart kopen. Hè? Je hebt een seizoenskaart, je hebt voorrang.
Ja.
En het eerste wat je doet is je kaart kopen. Alleen zijn er op dat moment heel veel mensen die ervoor kiezen om die wedstrijden te zien op de gele zijde.
Ja.
Waardoor die vakken overvol raken.
Ja.
En dan krijg je de scenario's die wij al jaren zien, dat mensen op de trappen gaan staan, omdat op vak S vol staat, T staat vol, U staat vol.
Ja, maar het gaat om 5 vakken die niet, ja, volledig uit zijn. Het gaat om vak W, X, R, S en T.
Ja, inderdaad, maar dat probleem is vrij makkelijk te tackelen, denk ik zelf.
Oh, je gaat meteen naar de oplossing.
Nou, nee, ik had het er net met Rob over. Wat ik net zeg is, heel veel mensen die een seizoenskaart hebben, willen die wedstrijden graag zien op de gele zijde. Hè. Daar komt de sfeer vandaan. Hè. Dat zijn, ja, de vakken van Feyenoord.
Ja.
Daar wil je gewoon zijn met de mooie wedstrijden.
Juist.
Nou, en logisch dat je dat denkt. Alleen, weet je, zorg er dan voor dat als jij die kaart in de verkoop gooit, dat je dan alleen een kaart kan kopen voor het vak waar jij een seizoenskaart mee hebt. Dan, oh ja, krijg je dat probleem ook niet. Want dan kan iedereen gewoon zijn seizoenskaartplek opkopen en dan zit iedereen waar die ze normaal, ja, zit.
Ik snap.
Dan heb je die overtallige mensen daar niet staan.
Nou ja, ik snap wel jouw oplossing en in zoverre is die logisch nagedacht. Alleen ik denk dat het niet per se kloppend is. Want ik denk namelijk ook bij competitiewedstrijden, mm-hmm, of bekerwedstrijden, waar de UEFA niet meekijkt, maar de KNVB ineens de baas is.
Veel minder.
Staan ook genoeg mensen op de trappen. Ja, alleen dan krijgen we er geen boete voor. En dan
veel
is het
minder.
Nou ja, oké.
Okay, niet zo extreem als met Europese wedstrijden, want die staan echt ramvol. En mij maakt het niet uit, want ik vind het alleen maar
dat heb ik ook wel. Kijk, we kunnen dan natuurlijk gaan fitten op de UEFA, wat we dan vaak doen, hè. Van UEFA maffia roepen, want we krijgen weer een boete.
Ja.
Ja, we zijn toch langzamerhand wel een beetje op het punt beland dat we echt wel weten wat er gebeurt op het moment dat we wel massaal op die trappen gaan staan.
Ja, want zal ik even de boetepot alleen van dit seizoen nog even opnoemen?
Ja.
We hebben gehad Drita, €16.000 voor het bezetten van de trappen.
Ja.
Vervolgens speelden we tegen Luzern, €20.000 voor het bezetten van de trappen.
Ja.
Toen hadden we Elfsborg, €35.000 boete voor het bezetten van de trappen en het afsteken van vuurwerk. Dus dit seizoen hebben we al
€71.000.
Juist.
Hè? Ik ben een goede hoofdrekenaar.
Dat zijn geen extreme bedragen.
Nee.
Maar als dit nou, weet je, alleen dit seizoen is. Nou ja, maar het is gewoon elk seizoen.
Je gaat natuurlijk op een gegeven moment naar een punt komen dat je vakken leeg moet halen. Of, ja, dat je andere sancties gaat krijgen.
Het is niet alsof we nog nooit, ja, eerdere straffen hebben gekregen.
Nee,
of
daarom.
Bij Young Boys is, hebben we natuurlijk straffen gekregen. En, omdat we daar vuurwerk.
En social media.
En die trappen elke keer weer.
Social media is niet de echte wereld, weet ik ook wel. Maar er wordt natuurlijk behoorlijk wat geklaagd dan vervolgens over die boetes. En dan komen we terug inderdaad op het beleid van Feyenoord. Ja, ga je hier moeilijk over doen terwijl je 15 jaar bezig met een stadionplan. Ja goed, zullen we dat alsjeblieft even lostrekken ervan?
Ja.
Zullen we niet alles op wanbeleid gooien, maar gewoon op puur het zeggen. Ook een club die het goed voor elkaar krijgt die boete, hoor.
Ja, absoluut. Ja,
dus dat,
zeker,
maakt geen reet uit. Dat vind ik een beetje het irritante aan deze hele discussie. Dus laten we alsjeblieft nu een keer dat gewoon even niet doen, op een trap staan.
Nee, want je weet dat het geld gaat kosten.
Ja, daarom. En dat weet je donsgoed. En misschien straks kunnen we er een keer niet bij zijn als we dit nog 3 keer doen.
En ik vind het wel, want ik heb er nog nooit zo over nagedacht wat Mischa zegt. Van, dat fijn dat ook daar nog eens kritisch naar. Want ik herken
nou,
het wel een beetje.
Dat is
toen in de jaren dat ik geen seizoenkaart houden was, heel lang geleden.
Ja.
ja, op het moment dat je dan een los kaartje wilde kopen, ja, voor de competitie lukt het je niet. Maar op het moment dat je dan voor een bekerwedstrijd of een Europese wedstrijd, het eerste wat je altijd deed was voor vak S.
Ja, ja, tuurlijk, dus maar dat is toch ook logisch.
Zat ik als 18-jarig mannetje die eigenlijk...
Je wilde niet... jezelf een beetje bewijzen.
Nou, omdat ik wist dat daar is de gezelligheid, daar wordt de sfeer gemaakt. Dus ja. ik zat daar graag, alleen ik was natuurlijk niet een standaard bezoeker daar.
Nee.
En dat merk je op het moment dat je daar een seizoenskaart hebt.
Ik merk het op vak QQ, merk ik het al vaak genoeg. Dat er dagjes mensen zitten bij Europese wedstrijden die...
Micha en ik hadden het daar voor de opname al over. Inderdaad, QQ en ook waar jij zit, T,
ja,
hè?
T. Ja, ik zit vaak tussen T en S in. Zeg. Ja.
Ik weet nog dat ik naar Feyenoord Lucien ging.
Ja.
En ik sta helemaal bovenaan in QQ. Dus ik sta op de stoel van de bovenste rij.
Ja.
Dit keer noodgedwongen. Omdat het pad tussen... De bovenste en de ene bovenste rij stond ook vol. En de rij stoelen daarvoor ook. Dus waren ze maar voor twee plekken waren er drie mensen. Maar echt. Dus wij stonden normaal met 10. Er stonden nu 5 mensen die normaal daar niet zitten in ieder geval.
Nee.
Stonden ertussen geramd. Maar het gekke is een beetje, het is niet dat de hele gele zijde verder ook nog allemaal kale lege plekken heeft.
Nee.
Het staat overal zo vol. En dan denk ik, er gaat wel ergens iets mis.
Ja.
En in plaats van dat je dan zegt als club, dat vind ik... Ik vind dat je dit echt niet... Het is ook echt een heel slecht signaal om te zeggen... Nou weet je, die 5 vakken die jij net noemt... voor de helft gevuld.
Ja.
Dat is nu het verhaal, toch?
Nou ja,
zodat je over de breedte 2/3 gevuld hebt ongeveer.
De cijfers zijn, weet ik niet per se of ze dat zo gecommuniceerd... Maar wat ik nog storend aan vind...
Wat alsnog kan namelijk, is dat ik vanaf QQ... tegen de eerste wedstrijd is tegen Union Berlin.
Nee,
Slavia Praag.
Ja.
Dat ik dan besluit, ik kan moeiteloos naar S. Ik kan moeiteloos naar... Alle andere vakken binnen de gele zijde.
Makkelijk, inderdaad. Ja.
Ja.
Daarmee los je dus dit probleem niet helemaal op.
Nee.
Want je kan alsnog een bom vol vak S krijgen, hoor.
Precies.
Want er wordt niet gecontroleerd. Nee, maar dat kan je dus wel een soort supporten. Want ik ga straks nog iets vertellen. Ik voel me ook een klein beetje benadeeld. Klein beetje eigen schuld ook.
Ja.
Ik voel me een beetje benadeeld.
Komen we straks op terug.
Nu ga je eigenlijk supporters de kans ontnemen om een kaart te krijgen. Nou, economisch slechte keuze. Want je loopt tonnen omzet mis.
Ja.
Ik denk, kijk gewoon waar het misgaat. Controleer jezelf nou eens wat beter, Feyenoord.
Ja, maar dat is...
Voorkom nou dat mensen op die trappen kunnen gaan staan. Hoe moeilijk is dat?
Precies. En dat betekent dus dat je misschien iets meer stewards neer moet zetten. En dat is heel ondankbaar. Dat is ondankbaar, want ga maar eens tegen een grote menigte zeggen dat ze daar niet mogen staan. En Feyenoord supporters zijn meestal niet de allerliefste en die hebben brutale mond soms.
Zijn ook nou niet echt de meest... stewards, dat als je daar staat, zijn allemaal scholieren die maar worden ingezet. Dat denk jij dat? Nou, veel. Ik heb niet echt dat ik onder de indruk ben van. Nou, weet je, als ik tegen die gast wat zegt, dan moet ik oppassen.
Het is wel wat Rob zegt. Van steek nou een hand in eigen boezem. En als je dan toch dat aan het doen bent, we hebben het er vorige week over gehad over de communicatie dat Feyenoord weer moeilijk communiceert en dat we uiteindelijk via de Feyenoord Webcare wat informatie krijgen. Ja, het gebeurt nu gewoon een week later. Precies, weer. Ja. We komen hierachter, doordat op een gegeven moment de bericht van Feyenoord Webcare is, die uitleg geeft, dit is wat we gaan doen. En het klopt inderdaad dat we niet alle vakken uit gaan verkopen.
Ja.
Ja, dat denk ik.
Ja, maar dat lijkt het mij dat je gewoon niet wil communiceren en uiteindelijk wel gedwongen wordt, omdat er veel vragen over worden gesteld.
Vorige week ging het heel erg over Koevermans. Dat gaan we deze week niet herhalen, die discussie. Maar op het moment dat
je... Dat is toch juist super dom wat jij net zegt?
Wat dan?
Nou, dat ze er bewust voor kiezen om het maar niet te communiceren.
Ja,
en dan...
ik denk dat ze gedacht hebben... Als we het niet hardop uitspreken, niemand controleert of het uitverkocht is. Ik heb die inzichten niet.
Nee. Dat is toch naïef?
Ja, dat weet je bij Feyenoord, dat alles uitlekt. En Feyenoord Transfermarkt weet overal zijn vingers op te leggen.
Ja.
Dus... sorry, maar een club als Feyenoord kan je niet denken van... Nou, weet je wat, laten we het maar gewoon zo doen en dan hopen we maar dat het niemand opvalt.
Ik denk toch echt dat gebeurd is.
Ja,
dat ze denken van, we gaan het ook. En dat ze dus niet geleerd hebben van fouten uit het verleden.
Als je dan betrapt wordt, geef dan een normaal statement af en ga niet je webcare-afdeling van Twitter dat laten oplossen.
Treed dan inderdaad gewoon als een sterke man en wie dat dan ook doet, treed dan naar buiten en zeg, dit is wat we gaan doen. En dat neem ik Feyenoord wel kwalijk in. En daarom snap ik die woede en die boosheid van al die mensen die wel op die vakken willen zitten en daar nu niet kunnen zitten. En daar komt volgens mij jouw verhaal nu in beeld.
Ja, en jou nou ook een beetje.
Ja.
En van mijn oom kwam ik nu achter. Daar ga ik al, sinds dat ik me kan herinneren, mee naar de Kuip. Altijd vak QQ. En normaliter waren wij best wel de voorrangsperiode gewend, hè?
Ja.
Dat je dan een kaart kan claimen, of je dat dan zaterdagochtend doet of maandagmiddag. Je hebt tot dan de tijd. Beetje stom van mij misschien, maar ik ging daar eigenlijk gemakshalve een beetje vanuit. Op het moment dat ik keek, was het toch al vrij snel uiteindelijk, hoor. helemaal niks meer op de gele zijde te krijgen.
Nee.
Op mijn eigen vak. De woede dat dan later blijkt dat die gele zijde ook helemaal niet wordt uitverkocht. Dat maakt me dan nog extra kwaad. Ik denk, ja, dat had dus wel gekund als jullie gewoon in plaats van supports benadelen door geen kaarten meer te verkopen. Gewoon jullie eigen controle wat beter opvoeren.
In de verdediging hiervan, ik snap wat je zegt, want ik ben namelijk dezelfde sukkel geweest.
Dus wij zitten nu op dubbel V. Mijn oom zit op dubbel P, die had hetzelfde. Die was nog eerder gaan kijken trouwens, was het gele zijde ook al op.
Ja.
Die heeft toen gebeld naar Feyenoord.
Ja.
Heeft een dame van de, of een heer van de klantenservice aan de lijn gehad. En die hebben toen wel toegegeven, ja, het is wel niet zo slim van ons geweest om te zeggen dat het niet om een voorrangsperiode gaat. Dan denk je, ja.
Mm.
Ook niet handig.
Nee.
Het is allemaal niet handig. En nu komen er weer, omdat dat de regels vooral gaan veranderen, hè, met volle bezetting. Nu komen er straks
in de verdediging, wel weer kaarten. Want toen we starten met de verkoop, was natuurlijk nog niet duidelijk dat we volle capaciteit hadden. Dat is natuurlijk pas een paar dagen later persconferentie van Mark Rutte. Is het
nee, maar dan moet je toch juist die voorrangsperiode doen, man. Voor je seizoenkaarthouders die weer een seizoenkaart hebben aangenomen.
En los van dat, Feyenoord had toch ook gewoon kunnen informeren bij het...
Maar daar is toch een overheid of wat er ging gebeuren geweest. Want jij zegt nu, ja, nu begin ik het twijfel. Er is toch wel een voorrangsperiode geweest.
Nou, ik heb binnen die voorrangsperiode volgens mij een kaart proberen te kopen en dat lukte niet.
Oké, omdat je dan verlaagde capaciteit.
Ja, nee, ik heb een kaart in de Kuip kunnen krijgen. Dat is me wel gelukt. Ja, nee, maar ik baalde wel van dat het niet op mijn eigen vakje zit.
Nee, helder. Ja.
En dus daar baal ik een beetje als stekker van eigenlijk.
Maar daarom
en dan nu kunnen mensen straks alsnog op mijn vak wel een kaart krijgen, terwijl ik met VV zit opgeschreven.
Maar daarom denk ik ook gewoon dat Feyenoord veel meer moet gaan kijken naar wie hebben de seizoenskaarten daar en die mogen daar de kaarten kopen in plaats van de mensen. En niet omdat ik supportertjes wil bashen of zo, maar gewoon omdat je dan dat gezeik niet meer hebt.
Je koopt toch bewust... Ik betwijfel het zo is, maar ik snap wat je zegt en het is in ieder geval het experimenteren waard. Want op het moment dat nu uit angst voor boetes deze keuze hebt gemaakt, ik durf het bijna niet hard op uit te spreken, want dan ga je er bijna om vragen. Maar ik kan natuurlijk de klok erop gelijk zetten dat supporters die zich nu benadeld voelen en geïrriteerd zijn, dat die en massaal, wat jij net al zei Rob, toch dat vak gaan bezoeken.
Ja.
Zodat het vak nog voller dan ooit was, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Dat die trap alsnog bezet zijn en dat we die boete alsnog te pakken krijgen. En dan denk ik, ja, had dan die extra kaarten verkocht, want dan had je in ieder geval dat verschil of die kostenpost had je een beetje kunnen dekken.
Ja.
Kortom, ik vind het allemaal weer zo onhandig aan elkaar hangen, dat het weer een beetje amateuristisch is. En ik weet allemaal wel dat het tijdsdruk is, want van het moment dat er geloot is, de onzekerheid van corona, wat mogen we met het stadion, dat zijn allemaal wel verdedigende factoren voor Feyenoord, dat ze op een gegeven moment een keuze hebben moeten maken die misschien achteraf niet de allerbeste is geweest. Alleen er zijn weer zoveel dingen die... En als we dan toch over tickets bezig zijn... Ja, toevallig, mijn broertje belde me vandaag en die zei, Johan, heb je toevallig, ga je zaterdag naar Feyenoord? Ik zei, ja, uiteraard ga ik zaterdag naar Feyenoord. Mm-hmm. Hij zegt van, joh, ja, ik wil graag met mijn dochter, zijn dochter wordt aanstaande zaterdag, is jarig. Dus hij wilde heel graag met zijn dochter naar Feyenoord, maar hij wilde graag met oom Johan, wilde die dan voor het eerst met zijn dochter naar Feyenoord.
Ja.
En voorheen kocht mijn broertje, piloot, dus kan vaak niet naar Feyenoord, dus heeft geen seizoenkaart, kon die via de ticket exchange kon die kaartje gaan halen. Tickets Exchange onder construction. Wanneer denken jullie dat die weer in de lucht zou moeten zijn volgens de berichtgever van Feyenoord?
Nou, je gaat de vraag stellen. Ja, dus ik denk...
Tweede competitiehelft van dit seizoen. Dan denk ik, wat zijn ze met die site aan het doen dan? Het kan toch niet zo spannend zijn als iets onder constructie is, dat je daar een half jaar voor nodig hebt, omdat je hebt notabene anderhalf jaar corona gehad, waarin niks kon, dan had je daar toch het moment even kunnen kijken van hoe gaan we die ticket exchange opnieuw inrichten. Dus als jij nu inderdaad een keer een wedstrijd niet kan, omdat je weet ik veel verplichtingen hebt, waar je voorheen je kaart nog online kon zetten en iemand anders die enthousiast was, jouw kaart kon overkopen.
Ja.
Hoe maakten jullie daar veel gebruik van dan?
Ik heb het wel een paar keer...
Maar mijn broertje ging, want die wilde vaak bij mij op de gele zijde. Ja, en die ging niet in zijn eentje aan de andere kant van het stadion zitten.
Nee.
Dus die maakte daar vaak gebruik van dat iemand bij een wedstrijd tegen Sparta thuis op een zaterdagavond, als hij toevallig niet hoefde te werken, dacht hij van nou, dan koop ik een kaart. Dus hij maakte daar enthousiast gebruik van. Maar ja, die optie is er dus niet. En dan denk ik, ja jongens, ook dit vind ik weer zo klungelig.
Ja. Nou, ze kunnen wel een scrummastertje gebruiken eigenlijk bij de ticketafdeling.
Ja, je wordt er gewoon een beetje moedeloos van.
Het is allemaal zo onhandig gewoon. En het is een beetje inderdaad, dat lijkt wel uit angst. Ook dus... Voor mij een teken van, ja, we kunnen dit niet oplossen op een andere manier.
Ja.
En natuurlijk is dit de makkelijkste manier. Gewoon niet veel verkopen. Dan krijg ik niet te veel mensen. Maar ja, is het heel duurzaam is het niet. Ik bedoel, je snijdt jezelf wel een beetje in de vingers.
Ja, los van dat, je jaagt iedereen in het harnas.
Dat. Ook. Ja. Maar het is en financieel volgens mij... Ik heb de precieze cijfers heb ik niet, want die kan ik dus ook niet daardoor berekenen. Maar ik denk als je er een redelijke rekensom tegenaan gooit... Het aantal kaarten wat je extra kan verkopen... Nou, laten we zeggen €30 per kaartje voor de losse verkoop. En dan inderdaad dat ingecalculeerde boete die je krijgt. Ik denk uiteindelijk dat het winstgevender interessanter is. Want vergeet niet, in onze ticketprijs zit eigenlijk al berekend... dat we al wat aftikken aan de UEFA. Want ze gaan er al vanuit elk jaar dat we wat moeten aftikken.
Ja.
Laten we proberen dat te voorkomen. Dus laten we niet op die vakken gaan staan volgende week. Want nee,
het is, maar als ze het al incalculeren met de prijs.
Ja, dat spreekt niet. Volgens mij noemen ze het calamiteitenfonds of zo. Noemen calamiteiten toelage.
Als jij incalculeert dat je die boetes al krijgt. Dat is toch al een hele verkeerde redenatie.
Ja, maar, maar wel. Moeten ze als je het over vanuit boekhouding is het. Als je namelijk elk jaar. Want ik heb de laatste zes Europese thuiswedstrijden. Even. Corona-jaar niet meegerekend, want er zat niemand op de tribune is, hebben we 5 keer een boete gehad. Alleen FC Porto niet. Al die andere thuiswedstrijden hebben steeds een boete te pakken. Dus je kan wel zeggen, ja, dat is niet goed, dat moet Feyenoord niet zo doen. Maar als je het niet begroot, dan ben je helemaal de lul, want dan moet je achteraf heel veel betalen.
Nee, dan
gaat het van je eigen middelen. Dat vind ik ook onhandig.
Maar dat snap ik wel. Maar je kan dan toch veel meer gaan kijken van hoe gaan we dat probleem goed aanpakken.
En daar zijn we natuurlijk wel zelf ook heel erg bij als
precies,
supporters.
Dus ik roep alle supporters op. Gedraag je, probeer...
Vermijd die trappen in ieder geval.
Vermijd die trappen.
Want dat is nu dat vuurwerk, ja, dat kan je ook met de helft minder doen.
Nou ja, ik weet niet hoe bij de UEFA dat ze denken van... Nou, we hebben maar 1 fakkel gezien. Dat weet ik dus ook
nee,
niet.
Nee, maar ik bedoel, dit doe je toch neem ik aan voor die trappen vrijhouden.
Precies, dus laten we dat gewoon in ieder geval volgende week gaan proberen. En ondertussen fijn dat van, joh, wees nou even wat transparanter, duidelijker en daadkrachtiger.
Hoi. Oh, yeah.
Woensdag aanstaande spelen we de eerste van een hele trits thuiswedstrijden. Een mooie serie tegen Heerenveen. Maar voordat we naar die wedstrijd gaan voorbeschouwen...
Ja.
Wil ik even naar de tijdmachine.
De tijdmachine. Ja, we gaan weer... Er is een mijlpaal, jongens.
Oh?
Oprecht een mijlpaal. Een van de toch wel leukste spitsen. Zweedse spits. Nou, daar hebben we er meer goede van gehad, hè?
Ja.
Ik noem een John Guidetti. Ik noem een Kindval.
Ja, daar moet je eigenlijk mee beginnen.
Aardig.
Ja.
Hè?
Ja. Johan Elmander.
Ja.
Ik was even bang dat je Johan Brinkel ging zeggen.
Nee, ik ben niet Zweeds en ik ben ook geen spits.
Sam Larsson zat veel meer in, vond ik. Vind
en
ik
was
steeds
buiten, dus niet per se in spits. Maar oké.
Een soort van naamgenoot van hem.
Ja.
Die is namelijk 50 geworden. En daar heb ik het natuurlijk over. Henke Larsson.
Maandagavond, als we dit opnemen, is inderdaad de verjaardag van een Feyenoord-icoon, Henke Larsson.
Een halve eeuw.
Ja.
Nou ja, en daar hebben we natuurlijk behoorlijk wat plezier aan beleefd.
Zekers.
En waarom in de tijdmachine? Nou ja, omdat je natuurlijk automatisch een beetje terug gaat denken aan Henke Larsson. Ook weet dat hij natuurlijk een zoon heeft voetballen.
Jordan.
Ooit natuurlijk werd hij wel gelinkt aan Feyenoord.
Ja.
Speelt nu in Rusland.
Ja, want hij is toen naar NEC gegaan. Ja, dat was geen succes, want hij was heel lang is hij inderdaad gelinkt aan Feyenoord. Ja. En wij zaten allemaal te watertanden, want nou, wat zou dat lekker zijn.
Precies.
Bij NEC dachten we, nou, ik ben blij dat hij niet gekomen is. Maar hij is nu geloof ik 15 miljoen waard en is basisspeler bij Spartak Moskou.
Ja, dus...
Dat kan niet iedereen bij Feyenoord zeggen.
Het kan verkeerd.
Nee, precies. Nee, Guus, hoor je, ik weet niet of je luistert.
Ja.
Nee, maar ja, dat zijn natuurlijk wel altijd de mooie verhalen waar je stiekem ook een beetje op hoopt. Hè. We hebben nu natuurlijk bij Feyenoord met Slory. Alhoewel, die wat meer potentie heeft dan zijn vader.
Jaden, ja.
Die andere, misschien de andere kant op, Shaquille van Persie. Doet het wel aardig natuurlijk.
Doet het aardig, maar...
Moeten we nog even zien
die
hoe...
Gaat niet
hoe
de potentie goed... van zijn vader aantikken, vrees ik.
Nee,
laten we dat ook hem niet daarop afrekenen.
Nee, precies. Dat is ook moeilijk, hè. Want
dat is ook wel een zware achternaam die je meedraagt.
Ja, zeker, ja. Zeker. Maar toen dacht ik wel, ja, we hebben natuurlijk zat spelers gehad in het verleden. Ja, waarvan ik nu ook wel had gehoopt. Oh, het zou toch mooi zijn als er een kleine huppelepup...
Ja.
Bij Feyenoord nu rond zou lopen, die we over een paar jaar in de Kuip zien.
Ja.
Nou, ik heb net al een paar genoemd die daadwerkelijk nu bij Feyenoord spelen.
Je vergeet het zoontje van Kuit, die loopt natuurlijk ook nog
Oh ja, die loopt er ook nog rond.
Het zoontje van de Guzman loopt ook nog steeds op Varkenoord rond.
Dus er zijn er wel meer. Ja, er zijn er meer. Bij FIFA het spel.
Ja.
En dat wil ik niet te lang, want FIFA valt niet goed bij luisteraars, weet ik.
En bij een van de presentatoren, namelijk ik.
Maar je hebt altijd regens, hè?
En wat is een regen?
Ja, dat zijn zeg maar, dat zijn eigenlijk kopieën, alleen dan van een bepaalde speler. 20 jaar jonger.
Ah, oké.
van welke speler, en of dat zou jij eigenlijk een regen ooit bij Feyenoord willen zien, waarvan je meteen weet als die speelt, dat ik, ja, dit is gewoon deze speler, maar daar keek ik 20 jaar geleden al naar.
Heb je er zelf een?
Ja.
Vertel.
Ik hoop niet, want ik heb niet geluisterd, ik weet niet wat jullie in jullie hoofd hebben.
Nee,
ik hoop niet dat ik de gras voor jullie voeten wegmaai, maar wie ik zou een nieuwe Shinji Ono. Meen je dit nou, Johan? Had jij die ook?
Nee, die had ik niet, maar Ik vind dat wel knijtmooi.
Ook omdat Ono, ik moest eraan denken, want ja, Ono is natuurlijk ook al vrij oud, die voetbalt nog steeds.
1-42.
Zal niet helemaal de oudste Japaner worden die nog actief is, die is al 51.
Die loopt inmiddels met een rollator het veld op, ja.
Ja, maar daarvan denk ik wel, ja, dat is denk ik qua, dat is de mooiste voetballer die ik in de Kuip heb gezien.
En dan iets minder blessures. Want dan heb je echt wel een soort van nog veel meer lol aan hem. Want op een gegeven moment was natuurlijk alleen maar kwakkelen met blessures.
Ja.
Ono op het middenveld, dat is wel watertanden hoor.
Dus ik weet zeker, als ik nu een creatieve middenvelder ooit naar Varkenoes zie komen, die uit Japan gehaald is, ja, dan ga ik watertanden inderdaad.
Ja, ja.
Dus ik hoop dat we ooit een nieuwe Ono in de Kuip zien.
Ja. En jij, Michel, heb jij nog een mooie regen?
Ik hoop op een regen van Salomon Kalou.
Oh.
Ik denk dat hij erg goed in dit speltype van Feyenoord zou passen.
Maar hij staat op de plek van Sinisterra.
Nee, ik zou hem dan als spits gebruiken. Hij heeft de rest van zijn carrière heeft hij veel in de spits gestaan bij Lille en bij
Chelsea, ja.
Waar heeft hij nog meer zitten?
We hebben het over Salomon Kalou, toch?
Salomon Kalou, Hertha BSC.
Ja, bij Hertha was hij veel spits.
Bonaventure was ook leuk natuurlijk.
Ja, die heb ik minder
meegemaakt. Salomon Kalou, dat was veel meer toen ik een jongetje van 12 was.
Waanzinnige speler.
Ja, die vond ik zo goed.
Die was zo goed. Die was zo gigantisch goed.
Maar ik denk dat hij goed in dit systeem had gepast.
Ja, je bekijkt echt voetbal.
Ja, maar het belangrijke is, kan hij goed druk zetten? Want anders speel je Gustil niet uit de basis.
Nee. Zouden we beelden van 10 jaar terug moeten kijken of je dat kon?
Ja, nee, maar Arne Slot die krijgt hem ook aan het voetballen.
Ja,
hij is nu een soort van half gestopt, maar ik denk dat als hij nu nog zou zeggen van Salomon Kalou, dan maakt hij er ook nog 15. Want alles wat Arne Slot aanraakt verandert in goud.
Voorlopig wel.
Ja.
Nou, Jopie, wie heb jij in je hoofd waarvan ik had die maar? Nou ja, of een jonge versie ervan?
Ik moest wel een beetje lachen, want we zaten een beetje in dezelfde. Ja, we zijn ook generatiegenoten.
Zeker.
Hè? We zijn alle 2 dertigers, of mid-half dertigers.
Je bent best oud, jij, hè?
Ik ben 38, ja. Zo, ja, de 40 komt eraan. Maar laat het vooral niet over mij hebben. Maar ja, de speler waar ik misschien ook gewoon... je gaat toch kijken naar dit elftal. Waar zouden we dan toch nog...
Ja, jullie wel. Ik heb dat dus losgelaten, merk ik.
Nou, een creatieve middenveld zouden we op zich... kan altijd wel bij met dit niveau Ono. Maar ik kom ook op het middenveld uit. Ondanks dat ik net de loftrompet heb geblazen van Uisnes en Toornstra... Ja, toch uiteindelijk de basisplaats altijd wel blijft behouden. Maar er is één speler, als je toch het DNA van Feyenoord...
Ik denk
van,
precies weet wie...
Ik heb hem afgelopen weekend weer, zag ik hem voor een camera staan.
Jij gaat Paul Bosveld noemen.
Ik ga inderdaad Paul Bosveld noemen. Omdat als je dit elftal een beetje ontleedt, het zijn allemaal wel hele brave, schattige, lieve jongens.
Ja.
Ik zag Jaan Baks na de wedstrijd, of tijdens de wedstrijd, zag ik die bier... bekertjes zag ik hem zelf nog van het veld afruimen. Om even aan te geven, ja, Jaan Baks hebben we niet al te lang geleden een camera weer terug zien duwen. Dus dat is wel, het zijn allemaal hele brave borsten. Er is er geen eentje waarvan je denkt, die kan als het even moet, kan die er eentje in het ziekenhuis in schoppen.
Trouwen.
Nou, ja, daar hebben we wel beelden van gezien. Maar dat moet hij dan bewaren tot eind december.
Ja, en ook met de tegenstander in plaats van met een medespeler.
Nee, maar zelfs Trouwen, ja, als je hem zo ziet, dan geloof je ook niet dat daar heel veel kwaad in zit. En nou door Bosveld gigantisch tekort als ik hem alleen maar als schopper neerzet.
Goed voetballen.
Echt gigantisch goed voetballen. Ging altijd voorop in de strijd. Kon doelpunten maken. Ja, echt de beste aanvoerder die je maar kan hebben.
Ja,
een leuke gast. En denk, nou, zo'n voetballer, weet je, waar je gewoon als tegenstander liever niet tegenkomt, zou Feyenoord echt wel kunnen gebruiken.
Dus nou ja, en
jong Paul Bosveld.
En die natuurlijk ook nog buiten het veld, want dat mogen we dan ook wel meenemen in het DNA.
Ja.
Ook nog vaak gewoon een lekker biertje kwam drinken.
Ook nog gewoon echt een leuke gast.
Supporters.
En die zou goed in dat team met dat zou potentieel kaartclubje speler kunnen zijn met Til en Toornstra.
Zeker.
Die zie ik zo meegaan naar de Witte de Wit.
Als hij geen functie bij Go Ahead had. Dat hij denk ik graag gewoon met de bus meegereden iedere keer.
Zeker. Dus nee, Paul Bosveld. Ja, leuk. Leuk. Leuke vraag op.
Nou, dankjewel jongens.
En vooral gefeliciteerd Henke Larsson en Jordan natuurlijk met je vader.
Ja, zeker.
Wie weet kom je nog een keer in de Kuip. Ik bedoel, als we toch over...
Zal er wel spelen ze ook in de Conference League, Spartak?
Heb ik even niet paraat. Volgens mij spelen ze een niveautje hoger. Ja. Goed, dat allemaal besproken te hebben, moeten we nu toch het vizier gaan richten op Heerenveen thuis. Ik zei het net al, we krijgen nu een serie van 6 wedstrijden waarvan er 5 thuis zijn.
Leuk.
Oh, zo.
Enige uitwedstrijd in die serie is Arnhem, Vitesse.
Ja.
Dus dat vind ik wel een lekker... Er zit wel interlandbreek hier nog tussen. Maar we hoeven in ieder geval niet ver te reizen de komende periode. Geen lekker, verre hoor. Uitreizen naar Israël of Heerenveen. Heerenveen. Staan derde.
Ja, goed.
Die doen het gewoon hartstikke goed.
10 punten geloof ik uit 5.
Ja, 3 gewonnen, 1 gelijk. Hebben wel een relatief makkelijk schema. Want ik had het even niet paraat. Er zijn dagen dat ik Heerenveen niet op de voet volg.
Ja, afgelopen weekend Fortuna, toch?
Ja, ze hebben nu gewonnen van Eagles, RKC en Fortuna. Verloren van AZ en gelijk tegen Groningen.
Dus dat is niet hadden ze vorig jaar ook niet zoiets? He, dat ze de eerste 5 wedstrijden...
Dat zou ik niet meer weten.
Best goed kunnen. Ja, het elftal is niet zo heel veel gewijzigd. Ze hebben wel Sven van Beek erbij gekregen.
Ja.
Ze hebben natuurlijk oude bekende Erwin Mulder onder de lat staan. En ze hebben linksback Woudenberg. Dus er is wel een aardig Feyenoord gehalte.
Ze hebben die van Ewijk van ADO Den Haag.
ADO Den Haag
en natuurlijk de veermannetjes, hè. Dat zijn de... Ja, gevaarlijkste.
Daar gaat het natuurlijk vaak om. En niet
interessant duel wordt dat, hoor. Trauner, Senesi, Veerman.
Ja, met gevaar dat Mischa weer boos wordt, maar ik ben daar totaal niet bang voor.
Dat geeft niks. Ik heb dat nu ook.
Ik vind, als je het hebt over een soort van speeltype... Kijk, bij Trauner zou ik het zorgwekkender vinden als het een hele snelle spits is.
Ja,
want daar merk je nog wel dat hij daar eventueel op te kloppen is.
Oh, Senesi ook, hoor.
Senesi ook wel, ja. Zeker. maar Veerman is toch vooral de duels, erin kletsen, koppen. Nou, als het daar iets kan, dan is het wel zeker, koppen, de duels, man-op-man gevechten. En ik weet nog, vorig jaar in de Kuip, was volgens mij de laatste wedstrijd van 2020.
Klopt, was Veerman ook
De wedstrijd van Larsson. En toen waren we ook wel een beetje bang voor Heerenveen, want toen stonden we ongeveer op dezelfde positie. Toen hebben we Heerenveen echt niet gezien.
Maak me eigenlijk ook helemaal niet druk om die wedstrijd.
Nou, ik denk dat het niet eens heel makkelijk wordt.
Nee?
Nee.
Want?
Nou ja, goede vraag. Nee, ik denk dat... Dat merkte ik ook tegen Go Ahead een beetje. Was ook niet heel geweldig.
Go Ahead was gewoon wel goed. Alleen Go Ahead stond gewoon, als je het hebt over tactisch...
Ja, die stond verdedigend heel sterk. Die stond
zo eentje uit een regen, zou ik ook wel interessant vinden.
Ja, hij is sterk.
Ja, maar Go Ahead stond goed en daar hebben we gewoon ook best wel wat kansen gehad. Alleen misschien niet per se heel gelukkig in de afronding geweest.
Nee, dat klopt.
Ik vond dat geen slechte wedstrijd.
Nee, maar dat was geen slechte wedstrijd.
Alleen Heerenveen zal iets meer voetballen.
Ja.
Maar ik vind dat ze dat ook best aardig kunnen.
Heerenveen is gewoon... Dus, ja, best aardig elftal. Ik heb een paar samenvattingen zitten kijken ter voorbereiding op dit item. Ik bedoel, ja, ze hebben 2 mensen die dit seizoen tot nu toe gescoord hebben. Ze hebben 6 goals gemaakt. 3 kwamen er van
Henk Veerman.
Ja. En 3 kwamen er van Halilovic, aanvallende middenvelder. Ja, het is makkelijk om te zeggen, haal die 2 Veermannetjes en Halilovic, haal die uit de wedstrijd. Maar goed, ik hoef dat niet te vertellen, want Slot heeft waarschijnlijk al 4 banden gekeken. En die weet precies wat hij moet doen tegen dit Heerenveen. Het zal niet zo zijn als vorig jaar, toen Feyenoord echt in Heerenveen... totaal geen clue had wat we moesten doen met Joey Veerman, die toen als valse linksbuiten speelde.
Och,
weet je dat nog?
Dat was de allerergste wedstrijd die er
ook daar. Nou goed, we hebben genoeg over Dik Advocaat inmiddels gehad. Maar ik heb namelijk 2 redenen waarom ik hem best wel spannend toch nog wel vind.
Ja?
Ik zag een tweet van Ever Patrick, de fotoman van Ever 12.
Ja, ja, ik ken hem allemaal. Ik heb hem ook gezien, volgens mij.
En toen ging ik erover nadenken. Gevoelsmatig spelen we elk jaar thuis gelijk tegen Heerenveen.
Klopt, heel
in het kampioensjaar
vaak.
Was het ook gelijk tegen Heerenveen.
Heel vaak.
Het is, terwijl je altijd het gevoel hebt van, Feyenoord, Heerenveen thuis, moet wel goed gaan. Maar, maar we spelen verdomd vaak gelijk.
Ja, misschien komt daar ook dan een beetje mijn voorzichtigheid vandaan, hoor. Dat ik denk, je hebt niet zomaar gewonnen. Ik heb best wel vertrouwen in een goede afloop.
Ja.
Alleen denk niet dat we even een walkover gaan doen.
Nee, maar ik geloof ook niet zozeer in een walkover. Maar ik denk dat dit Feyenoord voetballend sterker is dan Heerenveen.
Oh, zeker.
En wat je met die duels met die Veerman en zo... Ja, ik zou daar niet zo bang
Nee, maar dat
voor
heb
zijn.
Ik meer omdat hij, weet je, als Heerenveen een beetje opportun gaat voetballen, wat ik, stom aanraad, toch?
Nee, ze hebben natuurlijk, vorig jaar hadden ze nog die vleugelflitser die Van Bergen, maar die is ook naar Frankrijk gegaan, zoals de halve Eredivisie
gedaan
heeft.
Ja, maar Van Bergen, die kon maar 1 ding en dat was heel hard rennen.
Nee, maar
daar
je merkt toch,
bang voor zijn
en dat jaar daarvoor hadden ze die gozer die ook naar Rusland is gegaan,
die Ayuk.
Het zijn, los van het feit dat hun rendement niet zo hoog is, het zijn wel spelers die wel... tegen in de Kuip, als Feyenoord toch wil aanvallen, veel van het goal speelt, wel je heel vervelend kunnen zijn en je een hele vervelende middag kunnen geven.
Ik zag de opstelling van de afgelopen wedstrijd en zag ik Siem de Jong als buitenspeler. Nou, daar ben ik niet van onder de indruk van. Overigens scoort hij
altijd
tegen gast ons, altijd ja, tegen ja, ons, dus ja. Los van dat. Maar dat, dat is toch geen aanval om bang voor te zijn? Nee. Siem de Jong, Veerman en...
Ja, die... ja, goed, nog zo'n gozer. Ja.
Ik vind wel, we hebben nu een beetje alle aspecten van Feyenoord wel gezien, denk ik. Alhoewel, nou, is, met slot weet je
het ja, hoe dit seizoen gaat lopen, zeg maar.
Nou ja, we hebben echt een keer tegenslag gehad bij Utrecht.
Ja.
We hebben moeizaam gehad tegen bijvoorbeeld Go Ahead.
En bij Haifa.
Bij was Haifa, ook, ja.
Was heel moeizaam.
We hebben tactisch meesterplan gehad in Eindhoven.
Ja. En tegen die Zweden, bijvoorbeeld thuis. Om ja, als je ja, dat ja, dan ja, alles een beetje wil belichten.
Dus ik ben echt heel nieuwsgierig vooral. Maar op een fijne manier nieuwsgierig naar wat ons de komende weken dus gaat brengen.
Ja, nou, ik vind één ding. En ja, misschien ben ik late to the party. Want dit is iets wat niet nieuw is. En wat ik eigenlijk misschien al had moeten weten. Maar misschien altijd onbewust een beetje weg heb gestopt. Ik zat nog naar dat artikel nog maar een keer van Pieter Zwart een keer te lezen. Ja. En daar ging het onder andere over de rusttijd die Feyenoord had gehad voor die topper tegen PSV. En de vier dagen daar bij PSV twee dagen ertussen had.
Ja.
Ja, dat bewezen is door 25.000 wedstrijden te analyseren dat er gewoon een 40% meer kans is op puntverlies op het moment dat je maar twee dagen rust heeft.
Ja, nou, dat hebben wij nu.
Feyenoord heeft zondag gespeeld en moet nu woensdag aan de bak. Ja. Twee dagen rust. Heerenveen heeft zaterdagavond gespeeld en heeft woensdag moeten ze aan de bak.
Drie dagen rust.
Dus die hebben daar een dagje voordeel. Gevoelsmatig zeg ik als supporter, ja, dat kan toch niet zo'n gigantisch verschil maken als je 's avonds om 7:15 speelt en of de volgende ochtend om 7:30. Nou, daar vinden ze bij FC Utrecht, hebben ze daar vinden ze heel veel van. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben.
Maar ik denk dat wat jij zegt, dat het anders zou zijn als Feyenoord uit zou spelen tegen Heerenveen. Ik denk dat de Kuip, nu we weer best wel vol mogen zitten, ja, dat toch niet helemaal uitverkocht natuurlijk. Maar dat een Kuip, een goed gevulde Kuip, best wel kan bijdragen aan een overwinning van Feyenoord.
Nee, maar dat ja, daar sowieso ga ik daarvan uit. Dat een Kuip vol of een Kuip niet vol, dat nog wel een verschilletje maakt met het wel gelijk of uiteindelijk winnen.
Ja.
Maar het is toch, en dat, want we hebben net een beetje gelachen om de prutsers uit Eindhoven. dat met dat wisselen en zo. Ik zei ook van, dat gaan we dit seizoen vaker nog bespreken. Want Slot wisselt pas op het moment dat het echt niet anders kan, bij wijze van spreken. Ja. En daar waar je bijvoorbeeld tegen Elfsborg op het moment dat het gespeeld is, zou je kunnen zeggen, ja, misschien moet je wel iets eerder met het overvolle programma wat nog voor de boeg staat. Dus ik ben met name heel benieuwd hoe hij dat nu gaat invullen. Je hebt nu 13, 14 basisspeler.
Ja.
Op het middenveld heb je met Huizen dus gewoon een extra optie. Toornstra gaat hij rechtsbuiten, gaat hij aanvallen.
Geertruida
komt er nu weer bij. Nou, ja. Pedersen zou je misschien nu met zijn nek, zou je kunnen zeggen, we laten hem eventjes op de bank. Denzel Hall is weer terug, ook hartstikke fijn.
Ja.
Voorin, ja, Reece Nelson.
Dat ook begint... vragen hoe ze dat daarmee doen.
Dat is zo waardeloos, dat, joh. Had je beter die Diallo toch gewoon kunnen zeggen van, joh, geef hem anders een maandje later, jongens.
Ja, nee, dat vind ik...
En je verzint het natuurlijk niet van tevoren.
Nee.
Maar mensen, hoe krijg je het voor elkaar weer?
Ja, ik las ergens, wederom van Feyenoord Transfermarkt, dat het wel eens 6 weken kan gaan duren.
Ja, dat is weggegooid geld
en dat denk
tijd.
Ik van mijn hemel, dat, jij noemde Diallo.
Dan moet hij ook nog fit worden, zeg maar.
Ja, nou goed, dat zorgwekkend. Maar ik hoop dat we daar allemaal naast zitten en dat hij gewoon woensdag al bij de wedstrijdselectie zit. Want ja, een extra optie voorin zou natuurlijk niet heel veel kwaad kunnen. Want het zijn natuurlijk wel vaak gekunstelde opties. Ik denk wel trouwens dat hij gewoon weer met een spits gaat spelen. Dus ik denk dat gewoon dat Linssen wel weer aanstaat. Tegen Heerenveen scoort hij er altijd 3 in de Kuip. dat Linssen gewoon in de basis start.
Ja.
Dat hij misschien Toornstra nu een keertje aan de kant houdt in het begin. Want die was natuurlijk al twijfelachtig tegen PSV.
Ja, zou hij de aanvoerder laten rusten, denk je?
Ja, het is natuurlijk niet zijn stijl. Het is niet zijn stijl om en ik, het is niet vanuit onderschatting, maar op het moment dat Toornstra al met een pijntje kampt.
Ja.
En dan snap ik echt wel dat je hem tegen PSV wil laten spelen. Ja, natuurlijk het liefst ook weer tegen Heerenveen en daarna ook weer tegen...
Maar heb je nu ook niet een klein beetje die documentaire in je achterhoofd zitten?
Nou, daar gaan we het echt nog wel een keer over hebben. Over hoe storend ik dat vond met Korpot. Die maar blijft drukken van, nou, hij moet gewoon maar spelen. En ze moeten niet zo aanstellen. En
nou, die van de Broeken is ook wel eens...
Die van de Broeken is een stiekem held dat hij er zo tegenin ging. Ja. Want ik kan
ondankbaar,
helemaal lijk wordt van die bejaarden van die we vorig jaar allemaal hadden. Goed, daar genoeg over gezegd. Nogmaals, Dik Advocaat krijgt altijd veel te veel credit.
Nee, maar ik bedoelde eigenlijk meer dat Toornstra was met de wedstrijd tegen CSKA Moskou, was hij ook een twijfelgeval. Ja. En toen hebben ze hem laten spelen en uiteindelijk viel hij geblesseerd uit, zeg maar.
Ja.
Daar doelde ik meer op.
Ja, nou, ik vind dat je... Maar goed, ik ben geen wetenschapper en ik ben geen medisch specialist, maar ik zou altijd voorzichtig zijn met belangrijke spelers.
Ja.
Ik denk niet dat hij zomaar de aanvoerder aan de kant houdt.
Nou
dat
ja,
denk ik niet.
Ik, dat is niet zijn stijl. Maar misschien is het soms toch wel een beetje aanraadbaar. Dat je gewoon af en toe eentje, dus niet zoals Smit, dat je er meteen 3 doet. Maar dat je er gewoon 1 zegt, van even vanuit het rustoogpunt.
Ja.
En dat je bijvoorbeeld nu Linssen, die heeft een halve wedstrijd aan de kant gezeten, of natuurlijk iets langer nog, dat je nu in de basis start.
Ja.
En dat je... Dus ik zou wel... Hè, je hebt nu 14, 15 man, zullen we maar even zeggen. Nou, daar kan je wel een klein beetje mee roleren.
Ja, lijkt mij ook.
En dat betekent niet dat je elke week een andere rechtsback hebt, want dan word je natuurlijk ook helemaal lijp. Voorspellen. Nou, ik denk dat het best pittig nog gaat worden. We gaan er niet overheen denderen. Want dat is ook wel een beetje fijn op dit seizoen. Een goede wedstrijd, dan iets minder. En dan weer goed en dan iets minder. Dus ik denk dat we deze wedstrijd gaan winnen. De driehoek achterin houdt uiteraard de nul. Kan ook niet anders. Dus we gaan met 2-0 winnen.
Ja, die had ik ook in mijn hoofd zitten.
Ja, ik ook.
Maar nou ja, gaan dan we dan gewoon unaniem...
Mag ook voor het eerst in de geschiedenis van Kijkerloel. Dus dan weet je gewoon zeker dat het 2-0 wordt.
Ja, dat kan niet anders meer.
Of niet.
2-0.
Goed, de huishoudelijke mededelingen. Ja. Misha, ik kijk naar jou. Hebben we nog nieuwe patronen?
Wij hebben nieuwe patronen. En daar moet ik wel even bij toevoegen. Er zijn er twee weer terug.
Oh.
En dat zijn Pim Korendijk en Donny. Dus welkom terug,
welkom
boys.
Terug.
Welkom terug.
Ja, ja.
En dan hebben we er ook nog 6 nieuwe bij. En dat zijn Robert van Meerveld.
Ja.
Deze vind ik fantastisch. Stefan Heuvelhut. Nou goed, vind ik echt erg sterk.
Ja.
Jordi. Wesley Smits. Clinton Stewart. En Robert de Zwart.
Welkom,
welkom.
Leuk.
Ja.
Leuk. Nee, hartstikke mooi. Heb ik nog één laatste mededeling voordat we richting de afronding gaan? Ja, want we spelen natuurlijk weer het spelletje Kijkerpool.
Ja, ja, zeker. Ja.
Stel geweest, want we hadden geen wedstrijden in interlandweken. Maar ja, er is nu weer gevoetbald. Hè.
Eerst ja, wil je Haifa. Jopie en Rob in de top 10 aanvallen, dan moet je erbij zijn. Ja,
jullie doen het erg goed, hè?
Nou, wat inmiddels de laatste weken gaan wij wat minder. Want Rob heeft een tijd nog op 1 gestaan. Die is inmiddels afgezakt naar plek 9. Ik ben inmiddels afgezakt naar plek 11. Dus
jij staat al uit de top 10.
Ik ben buiten de top 10 gezakt.
Nou, dat ga ik maar niet zeggen. De vorige keer dat ik keek, stond ik op 140.
Nou ja, je speelt mee met de naam Messi. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, wie ben jij? Dan kan jij onder naam Messi. Hey, maar ik heb een aantal weekwinnaars natuurlijk weer te noemen.
Ja, mooi.
Te beginnen met de wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Willen we niet te lang over nadenken. Maar Frank de Jong misschien wel. 21 punten van de 35. Netjes. Hartstikke Duidelijk. Knap. En om even aan te tonen hoe moeilijk dit spel ook wel is. Hè? Ook soms hoe makkelijk. Want ja, het is ook soms maar een gigantische willekeur. Tegen PSV had hij 4 punten. Dus dat was dan weer minder. En de weekwinnaar tegen PSV was Jules. Die had 20 punten. Dus ja, hartstikke mooi. Top 3. Ja, is vrij steady. Op 1 staat een Zoetermeerder uiteraard. El Geffe, de baas. Op nummer 2 gezamenlijk staan Claire Bentvelsen en Mats Struik. Dus, en ik heb nu bij deze besloten, ja, dat weten jullie niet, maar ik bedenk het nu te plekken. We hebben nog een paar van die shirts, hè? Onze merchandise, onze gigantisch mooie shirt.
Ik heb hem binnen gehad. Weggeven, ik ook.
De winnaar krijgt van deze periode, en we stoppen deze periode bij het ingaan van de interlandbreak. Dus na de laatste wedstrijd voor de interlandbreak.
Ja.
Degene die dan op 1 staat, wint de prijs. Dus El Geffe staat nu op pole position. Maar hey, je kan zomaar ineens 30 punten pakken. En dan sta je dik boven. Ja. Dus doe mee.
Kijkerpool.nl. Extra punten wil je die scoren, dan moet je Patreon worden.
Dan moet je wel Patreon worden. Ja. Ja. Nou, genoeg gekleuteld.
Genoeg wat?
Ja, als het te lang duurt, dan kom je niet meer uit de woorden.
Nee, dat merk ik.
Dus
tot donderdag.
Hey.